Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 70, het eerste en het derde vers, daal haastig ter verlossing neer en ik ben nooddruftig, arm en naakt. 70, 1 en 3. Openen, dan lezen we samen het 59ste hoofdstuk uit de profetieën van Jesaja. Jesaja 59. En na de lezing van deze schrift zingen we het vierde vers van Psalm 130. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Ziet, de hand des Heren is niet verkort, dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen zien, kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Ze vertrouwen op ijdelheid, spreken leugen. Met moeite zijn ze zwanger, ze baren ongerechtigheid. Ze broeden basiliskus eieren uit, ze weven spinnenwebben. Die van hun eieren eet moet sterven. En als het in stukken gedrukt wordt, er berst een adder uit. Hun webben deugen niet tot klederen. En ze zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid en een maaksel van wrevel is in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade en ze haasten om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. Verstoring en verbreking is op hun banen. De weg des vredes kennen ze niet en er is geen recht in hun gangen. Hun paden maken ze verkeerd voor zichzelf. Al die erop gaat, die kent de vrede niet. Daarom is het recht ver van ons en de gerechtigheid achterhaalt ons niet. We wachten op het licht, maar ziet, er is duisternis op een grote glans. Maar we wandelen in donkerheden. We tasten naar de wand gelijk de blinden. En gelijk die geen ogen hebben, tasten wij. We stoten ons op de middag als in de schemering. We zijn in woeste plaatsen gelijk de doden. We brommen allen gelijk als de beren. En we keren doorgaans gelijk de duiven. We wachten naar recht, maar er is geen. Naar heil, maar het is ver van ons. Want onze overtredingen zijn vele voor u en onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons en onze ongerechtigheden kennen wij. Het overtreden en het liegen tegen de Heere en het achterwaarts wijken van onze God. Het spreken van onderdrukking en afval. Het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre. Want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er en wie van het boze wijkt stelt zich tot een roof. En de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht is. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een panzer en de helm des heils zette hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding en hij deed de ijver aan als een mantel. Even naar uw de werken, even daarnaar zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartijders, vergelding aan zijn vijanden. De eilanden zal hij het loon vergelden. Daarom zullen ze de naam des Heren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heren de banier tegen hem oprichten. En er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heren. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heren. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond van uw zaad, noch van de mond van het zaad van uw zaad, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, net als vanmorgen vindt u onze tekst ook voor deze dienst in het laatste hoofdstuk van Micha, Micha 7. Het vervolg van wat we vanmorgen uit dit Bijbelgedeelte overdachten. Toen letten we op vers 7. Vanavond luisteren we naar vers 8 en 9. Micha 7, de versen 8 en 9. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. Ik zal des Heere gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd, totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoeren. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. We zullen samen bidden. Heere, geeft u ons ook vanavond nog weer gehoor als wij tot u roepen in ons gebed. Hoort u naar ons, Heere, en verhoort u. En geeft u wat we van u vragen. Maar laten we het dan wel vragen op zo'n wijze dat het u de Heere behagen kan. Dat ons bidden inderdaad ook aanvaardbaar is voor u, de heilige God. En wilt gij dan, o Heere Jezus, als de voorbidder aan de rechterhand van uw Vader pleitend bidden en biddend pleiten. Want om onzentwil zult u ons nooit kunnen horen, heren. Aan onze kant zijn de ongerechtigheden. En daarom de beschaamdheid der aangezichten, zoals het ergens in uw woord onder woorden wordt gebracht. Maar in Christus is een volkomen gerechtigheid. En zijn offer is immers door u, o God, aanvaard. En om zijnentwil kunt u toch barmhartig zijn aan ellendigen en ontfermer wezen voor verlorenen. Heren, mogen we u dan vragen dat u in ons midden wilt zijn. Dat u de prediking van uw woord wilt zegenen. Dat u die prediking tot zegen wilt stellen voor ons hier en voor hen die met ons meeluisteren. Wilt gegeven, heren, dat het woord van u kracht mag doen. Het is toch een kracht, heren, een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Schenk dan dat geloof, opdat we het gepredikte woord in geloof mogen aanhoren en in geloof mogen aannemen en dat het zo in ons leven uitwerking zal mogen hebben. En dan weet u, heren, wat er nodig is in ons leven. Dat hoeven wij u niet te vertellen. Laten wij dat maar aan uw wijsheid mogen overlaten. Of dat een zegen is die bestaat in een beschaming, in een correctie, in een ernstige terechtwijzing. Of dat dat een zegen is die bestaat in een helpende hand, in een opbeurend en een vertroostend woord. Of dat dat een zegen is die de vorm aanneemt van de bevestiging, opdat we het van uwentwege weer eens mogen weten dat gij genadig zijt en dat gij naar ons omziet. Of dat het nog weer een zegen is in een andere vorm, maar heren, hoe het ook zij en wat u ook nodig oordeelt en wat u in uw wijsheid ook schenken wilt, laat het woord niet ledig tot u wederkeren, maar laat het alles mogen doen wat u behaagt en laat het voorspoedig mogen zijn daarin waartoe gij het zendt. Zegen de prediker die het evangelie heeft te verkondigen, schenk hem een mond om te spreken, geef hem de gedachten helder voor de aandacht opdat hij gedachten in woorden mag uitdragen, zo ook dat het bevattelijk, begrijpelijk is, dat het verstaan kan worden, maar vooral dat het recht doet aan de intentie van de Heilige Geest. Bewaar ons voor menselijke wijsheden, bewaar ons voor alles waarvoor we bewaard moeten worden, ook voor het maken van verkeerde toepassingen. Ook voor het gevaar dat we altijd weer lopen dat we het woord voor een ander horen en onszelf voorbij zien. Ook voor het gevaar dat wij tot conclusies komen die u niet bedoelt. Maar geef dat wij alluisterende ook heel eerlijk met onszelf mogen omgaan. En breng gij dan de boodschap thuis op het juiste adres. En doe het verstaan dat woord van u zoals het verstaan moet worden, met name ook op deze voorbereidingszondag. Mag de boodschap van uw woord middel zijn, heren, om ons bij de ware zelfbeproeving te dienen, om ons de weg te wijzen, om ons tot gids te zijn. En laat zo uw werk in ons midden ook openbaar mogen komen. Wij danken u voor het feit dat we bij uw woord mogen leven, dat u dat woord in ons leven een plaats gaf. Laat het niet een plaats aan de buitenkant van ons leven alleen zijn. Laat het niet een zaak van vormen wezen, heren, en geef dat we er ook niet tevreden mee zijn, al zouden de vormen nog zo juist zijn, maar dat het waarheid in ons binnenste mag wezen of worden. En dat we zo in oprechtheid u de Heere mogen vrezen. En dat het geheim van ons leven gelegen mag wezen in de verhoring van het gebed. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest en maak in uw woord mijn gang en treden vast. Wij danken u ervoor, heren, als jonge mensen die examen gedaan hebben mochten slagen. Als ze hun werk in dat opzicht bekroond zagen. Laten ze het zelf ook als een zegen van u mogen zien. Op hun werk, zonder dat ze het verdienden. En laten ze u er de eer voor toebrengen. Mochten er zijn die teleurgesteld zijn, Heere, helpt u hen daar ook mee. En over de teleurstelling heen. En geef hen moed om verder te gaan. Geef alles wat nodig is, ook in de gewone gang van ons leven. In de dagelijkse dingen, die soms ook zorgelijk zijn, waarin soms ook teleurstellingen ervaren moesten worden, soms ingrijpende teleurstellingen. Heren, wij vragen van u dat u in die dingen onderwijs wilt geven en dat we het leren mogen, ook als wij zulke dingen ervaren als een soort kruis dat op onze schouders gelegd werd, dat we het leren mogen om dat kruis achter u aan te dragen. Als we vragen hebben die geen antwoord kregen, laten we met die onbeantwoorde vragen dan ook maar bij u schuilen. En als er verdrietige dingen zijn, als er rouw is, als er zorgen zijn die ons eigenlijk het uitzicht naar de toekomst benemen en die ons met vrees voor de toekomst zouden kunnen vervullen, Heere, leer ons dan ook onze weg op u de Heere te wentelen en om op u alleen te vertrouwen. Scheld ons al onze misdaden kwijt. Vergeef ons wat vergeven moet worden. Neem weg uit ons leven wat scheiding maakt tussen u en ons. Het schriftwoord dat we gelezen hebben liet ons weten, Heere, dat wij dingen tussen u en ons in kunnen leggen die wij nooit meer op kunnen ruimen, waardoor er scheiding komt en een scheiding zoals die kan alleen door u worden opgeheven. Bewaar ons voor alles waarvoor we bewaard moeten worden, ook in de kerk, ook in het preken en in het luisteren. En laat uw aangezicht in gunst aan ons lichten. Getrouwe God, doe het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 27e psalm het eerste en het vijfde vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. 1 en 5 van 27. in het zevende vers van het zevende hoofdstuk van zijn profetenboekje laat Micha zijn belijdenis van geloofsvertrouwen horen. Te midden van uiterst trieste en zorgelijke omstandigheden in het midden van het volk waar hij toe behoort, heeft hij het toch geleerd om zijn hoop alleen op God te stellen, uit te zien naar de Heere, te wachten op de God van zijn heil, te roepen tot die God en ook in de wetenschap dat de Heere zijn God hem horen zal. Wel nu, nadat hij deze geloofsbelijdenis uitgesproken heeft, deze geloofsverwachting onder woorden heeft gebracht, gaat de profeet ertoe over om een en ander nog eens wat duidelijker onder woorden te brengen. Hij gaat wat hij in vers 7 gezegd heeft, om zo te zeggen, nader uitwerken. En hij doet dat kennelijk, en dat blijkt uit het verband van onze tekst. Hij doet dat kennelijk omdat iedereen die zijn geloofsgetuigenis gehoord heeft, hem niet gelooft. Er zijn mensen die dat helemaal niet van hem overnemen. Die het helemaal niet aanvaarden. Er zijn er zelfs die de spot met hem steken. Vers 10 horen we dat heel nadrukkelijk. Er zijn mensen die tegen hem zeggen, en waar is nou jouw God? Want je kunt wel zeggen, ik zal uitzien naar de Heere. En ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Maar wat blijkt dat uit? Laat dat nou eens zien. Je kunt wel van die hoge woorden gebruiken. Maar dat vertrouwen dat jou uitspreekt, dat jij uitspreekt, daar blijkt helemaal niks van te kloppen. Die God op wie je hoopt, die God van wie je gelooft dat hij naar je hoort, die God die jij de God van je heil noemt, laat je toch maar lelijk in de steek. Micha ervaart het dat hij vijanden heeft en dat die vijanden met hem spotten. En dat zijn geloof bestreden wordt. Is dat vreemd? Is Micha in dit opzicht een uitzondering? Vanmorgen stelde ik die vraag in een ander verband, of Micha eigenlijk een uitzondering is, en alsof of de ervaringen van Micha alleen zijn ervaringen zijn, en alsof dat verder nauwelijks bij iemand anders ooit voorkomt. Ik kan de vraag weer stellen, is Micha in dit opzicht een uitzondering? Als hij ervaart dat zijn geloofsvertrouwen bestreden wordt en dat er spot en hoon over hem uitgegoten wordt omdat hij zijn toevlucht bij de Heere zoekt. Of weet elk kind des Heeren daar toch eigenlijk ook wel van? Als je in geloofsvertrouwen je toevlucht en je schuilplaats bij de Heere mag zoeken en als je steun zoekt bij de woorden Gods. Maar als dat allemaal dan bestreden wordt, van welke kant dat dan ook komt, of dat dat dan mensen van vlees en bloed zijn die op je pad komen en die tegen je zeggen, waar is nou je God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde, kijk je eigen levensomstandigheden nou eens na. En wat blijkt er dan van dat de Heer een hoorder der gebeden is? Het ene wee komt over het andere, de hele ellende. Of dat je het bij jezelf alleen maar je afvraagt of dat het van binnenuit oprijst, of dat het je eigen ongeloofsgedachten zijn waar je mee behept raakt, of dat het de vijand is, de boze vijand die je al dat soort dingen influistert. Jij zoekt je steun bij God, maar de Heere hoort niet naar jou. Dacht je dat de Heere jou hebben wil? Waar blijkt dat dan uit? Zit je niet in donker? En al een heel poosje. En de Heere laat je er zitten, of niet? Is het misschien allemaal inbeelding geweest? Je hebt wel eens gedacht, je hebt wel eens gezegd, ja, je zei het nu juist ook weer, mijn God zal mij horen. Maar welke grond heb je daarvoor? Is de Heere dat dan aan je verplicht? Of maak je het jezelf misschien allemaal wijs? Probeer je jezelf nog rijk te rekenen. Probeer je jezelf nog mee te tellen. onder de kinderen Gods. Dat kan benauwd wezen. En wat doet Micha? Micha erkent dat die aantijgingen voor een groot deel nog waar zijn ook. Hij zal zijn best niet doen om het te ontkennen. Maar als hij zijn best niet doet om het te ontkennen wat de vijand tegen hem zegt, dan weet hij toch dat er ook nog een andere kant is. Dan weet hij toch dat die spottende vijand, vijandin noemt hij haar, dat die spottende vijandin toch in de grond van de zaak ook weer geen gelijk heeft. Dat ze het gelijk wel in schijn aan haar kant heeft, maar niet meer dan in schijn. Maar dat toch de Heere de getrouwe zal zijn. U weet wellicht dat Bunyan in zijn christenreis deze woorden uit Micha 7 vers 8 aan christen in de mond legt. Christen de pelgrim op reis van de stad des verderfs naar de heilige hemelstad. En op welk moment legt Bunyan zijn christen deze woorden in de mond? Als hij in gevecht gewikkeld is met Apollyon. En als hij in dat gevecht met Apollyon de geest uit de afgrond het onderspit dreigt te delven. Die vijand is met alle geweld op hem aangestormd. En die heeft inderdaad kans gezien om christen tegen de grond te slaan. En toen hij viel, toen raakte hij zijn zwaard ook nog kwijt. Dat viel uit zijn hand en hij weet niet eens waar het gebleven is. En zo lijkt zijn einde nabij. Nog één aanval van die vijand uit de hel en christen is er niet meer. En Apollyon zal het winnen en definitief winnen. En op dat allerkritiekste moment in de strijd grijpt christen toch weer moed. En hij grijpt om zich heen en zijn hand vindt het zwaard dat hij kwijtgeraakt was. En hij grijpt het. En daar voelt hij dat de Heere hem toch niet vergeten is. En hij grijpt moed en in die moed die hij gegrepen heeft, mag hij in het geloof deze woorden uit Micha 7 vers 8 in zijn mond nemen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Ik ben u wel gevallen, dat kan ik niet ontkennen. Maar ik zal weer opstaan. En in de worstelingen van het geloof, en dat zijn het, de worstelingen van het geloof, gaf de Heere hem uitkomst. Een arme worstelaar. Al is hij nog zo zwak in zichzelf en al heeft hij de dood nog zo zeer voor ogen en al is hij alles kwijt. Een arme worstelaar gaat niet verloren. Ja, maar hij was wel gevallen. Jazeker, hij was wel gevallen. Dat zal hij ook niet kunnen ontkennen. Hij lag wel op de grond, zeker, hij lag op de grond. Hij was zijn zwaard kwijt. Ja, hij was zijn zwaard kwijt. Het zag er toch maar uiterst somber voor hem uit. Het zag er maar uiterst somber voor hem uit. Hij zou het toch moeten verliezen. Hij zou het inderdaad moeten verliezen. Zo waren de dingen toch? Ja, en toch. Nee, we ontkennen dat niet. Micha in onze tekst ontkent het ook niet. Hij is gevallen. Hij ligt er neer. Hij zit in de duisternis, zegt hij ook. Gods vriendelijk aangezicht heeft voor hem geen vrolijkheid en licht meer. Ondanks dat hij een van de oprechten van hart was. Er is voor hem geen troost in zijn smart. Het is nacht om hem heen. En wat moet een mens dan beginnen? Als hij gevallen is en als hij ook nog in duisternis zit, wat blijft er dan nog over? Hebben we dan geen reden om ons te gaan beklagen? Hebben we dan geen reden om te doen wat Job deed op een gegeven ogenblik? Laat ik het u eens lezen. Uit Job 29. En ik hoef u niet te vertellen dat Job ook gevallen was. En dat Job ook in duisternis zat. En dat hij in grote ellende verkeerde. In uitspraak. verschrikkelijke ellende terechtgekomen was. En dan zegt hij, hoofdstuk 29, of ik ware gelijk in de vorige maanden, gelijk in de dagen toen God mij bewaarde. Ja, toen deed God dat nog. Toen waren er nog zijn bemoeienissen. In het verleden, ja, toen kon ik steunen op God. Toen hij zijn lamp deed schijnen over mijn hoofd. En ik bij zijn licht de duisternis doorwandelde. Dat kon toen nog. In Gods licht, ook al was de nacht om me heen, toch verder gaan. In zijn licht de duisternis doorwandelde, want Gods lamp scheen over mijn pad. Maar dat was in vorige maanden. Dat was toen. Dat is nou niet meer. En dan heeft Job alle reden om te klagen en zich te gaan beklagen. Dat denkt hij tenminste, dat hij reden heeft om zich te gaan beklagen. En weet u, dan komt er nog een probleem bij, want als Gods lamp niet meer schijnt, dan kun je proberen je eigen lampje aan te steken. En dat doe je natuurlijk ook. Maar dat helpt ook weer niet. En kunstlicht, nee, het brengt geen baat. Je kunt het proberen, je kunt het 2 keer proberen. En je kunt het 100 keer proberen, je eigen lucifers aan te strijken. Je eigen kaarsje op je pad te plaatsen. Maar wat helpt het eigenlijk? Je kunt proberen je steun te ontlenen aan wat je vroeger hebt beleefd. Job denkt ook terug aan toen. Maar hoe meer hij aan vroeger denkt, hoe meer hij aan toen denkt. Aan die lamp Gods. Aan dat licht van de Heere. Des te donkerder is het nu. Des te ellendiger voelt hij zich nu. Want wat toen was, is nu niet meer en komt het ooit nog weer terug? Waar is God? Op wie gebouwdet en aan wie ge uw zaak vertrouwdet? Geef het maar toe. Bij wie is het misschien zo vandaag? En wie gaat er zo aan de week van voorbereiding beginnen? Worden hier dingen gezegd die herkend zijn en herkend worden? Misschien wel heel herkenbaar zijn op dit ogenblik. Het komt immers voor in het leven der genade. Nee, Micha was geen uitzondering. Dat is die echt niet. Dingen die op duisternis wijzen, op gevallen zijn wijzen. Ze zijn er in het leven van hen die de Heere vrezen. Je hoeft er niet mee te koop te lopen. Je hoeft het niet uit te dragen. Iedereen hoeft het niet te weten. Iedereen hoeft het niet aan je te zien. De Heere Jezus zegt op een gegeven ogenblik ook nog, als je reden hebt om te vasten, doe het dan in je binnenkamer. Maar zalf intussen je hoofd met olie. En vertoon nou niet zo'n neerslachtig en droevig gelaat naar de anderen toe. Want je hoeft het voor de mensen niet te tonen. Als God het maar weet dat je ziel tot hem schrijft. En dat je oog tot hem druipt. Nee, je hoeft er niet mee te koop te lopen. Maar anderzijds, je hoeft het ook niet te ontkennen. Zeker niet tegenover de Heere. Een mens hoeft zich in die dingen niet groot te houden. Hij hoeft zijn stand niet op te houden. Het is veel beter als je het niet doet ook, want je schiet er niks mee op. Je bedriegt jezelf er alleen maar mee. Ook in dat opzicht hebben we eerlijkmakende genade nodig, die ons zeker in de binnenkamer voor Gods heilig aangezicht doet zeggen wat we zijn. Ik ben ellendig, arm en naakt. Zo deed die dichter met wie we zongen toch ook. Ik ben ellendig, arm en naakt. Je moet natuurlijk wel zoeken naar de oorzaak. Dat deed Micha ook en daarin gaat hij ons voor. Heeft Micha geweten waardoor dat kwam dat hij gevallen is? Heeft hij geweten waardoor dat kwam dat hij in duisternis gezeten is? Heeft hij het geweten? Hij heeft het geweten. Hij zegt het. En hij zegt het in alle eerlijkheid. Hij moet des Heeren gramschap dragen. Want hij heeft tegen God gezondigd. Daar ligt het. Hij heeft gesproken in het begin van dit hoofdstuk over al die goddeloosheid onder zijn volk. Die hele maatschappij, die hele samenleving die verziekt was door onrecht en door ik weet niet wat voor gruwel allemaal. Daar heeft hij het over gehad, daar heeft hij inderdaad de vinger bij gelegd. Maar hij heeft, ik zei dat vanmorgen trouwens ook al, hij heeft dat niet gedaan in de geest van ik ben heiliger dan gij. Hij heeft het niet gedaan in de veroordelende zin. Van de wereld is zo slecht en de mensen zijn zo slecht. Terwijl hij eigenlijk farizeeën van zichzelf dacht, ik ben gelukkig een beetje beter. Ik ben niet zo als die andere mensen. Nee, zo in die geest heeft hij niet gesproken. Integendeel, en dat hij in die geest zo niet gesproken heeft, dat blijkt nu in wat hij nu zegt. Want als hij het nu weer over de zonde gaat hebben, dan heeft hij het niet meer zozeer over de zonde van de hooggeplaatsten en van de laaggeplaatsten en van iedereen in Jeruzalem. Maar dan heeft hij het over zichzelf. Want ik heb tegen hem gezondigd. En dan vallen al die andere mensen een heel ogenblik helemaal voor hem weg. Net zoiets als David in Psalm 51. En heel menselijk gesproken, David had alle reden gehad om de schuld op een ander te schuiven. Dat is ons mensen trouwens eigen, nietwaar? Daar hoeven we niet eens onderwijs in te krijgen. Dat weet je al, omdat je een kind van Adam bent. En Adam deed dat al voor. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. En je hoeft het alleen maar van Eva even af te kijken. En ons aller moeder heeft het ons ook al voorgedaan. De slang heeft me bedrogen. Ja, die ander heeft de schuld. Die ander is de oorzaak. Die ander die is degene die, waardoor ik in de ellende... Ik kan het eigenlijk niet helpen dat ik het gedaan heb, want die ander die heeft me ertoe aangezet. En zo had David natuurlijk ook kunnen zeggen in Psalm 51, Heren, ja, het is niet goed geweest wat ik gedaan heb, maar... Ander naar de een daarin dat proces tegen Dutroux. En je ziet het kleine kinderen doen die de schuld op elkaar werpen. En voordat ze eerlijk worden. Ja, maar hij heeft het gedaan. En dat had David ook kunnen doen. Die had ook kunnen zeggen, ja heren, het is wel fout geweest. En ik ben wel inderdaad van het pad afgegaan. Maar waarom zat Batseba daar toen op het dak? Zodat ik ze zien moest. En zodat de boze verkeerde lusten in mijn hart oprezen. Als God je eerlijk maakt, hou je daarmee op. Als God je eerlijk maakt, dan zegt David, ik, en hij zegt het twee keer, ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik heb tegen hem gezondigd, zegt Micha. En dat bezoekt de Heere nu. En daarom is hij gevallen. Daarom zit hij in duisternis. En daarom houdt de Heere zich terug. Micha moet de gramschap van de Heere voelen. En hij heeft de Heere niks te verwijten. Want hij draagt zelf schuld. Het is net als in dat hoofdstuk wat we gelezen hebben. Trouwens, het is u misschien wel opgevallen. Dat was een hoofdstuk van Jesaja, maar het lijkt wel een hoofdstuk van Jeremia, nietwaar? Dat is een hoofdstuk uit de evangelist onder de profeten, dat 59ste hoofdstuk. Maar het is net alsof het een hoofdstuk is geschreven door die tranenprofeet en die boetgezant die Jeremia heet. En toch, Jesaja schrijft het ook. Nee, de hand des Heren is niet verkort. Het is niet zo dat de Heren niet meer verlossen kan. Het is niet zo dat het oor van de Heren zwaar geworden is, dat hij niet meer horen kan. Wat is het dan wel? Onze ongerechtigheden maken een scheiding tussen ons en tussen God. En onze zonden verbergen zijn aangezicht van ons, dat hij niet hoort. Dat is het. En God heeft alle recht om zo te handelen. Dat vindt Micha ook. En als de Heere hem zijn gramschap doet dragen, dan legt Micha de hand op de mond. En als de mensen dan komen om met hem te spotten, dan weet Micha dat het ook nog wel eens zo zou kunnen zijn dat de Heere tegen die mensen gezegd heeft, spot maar eens met Micha. U zegt, wat is dat nou voor onzin? Geeft de Heere mensen soms wel eens permissie? Zet de Heere mensen soms wel eens aan om met Gods kinderen te spotten? Wat dacht u van David? 2 Samuel 16. David is op de vlucht voor zijn zoon Absalom. En dan komen ze Simei tegen uit de stam van Benjamin, uit het huis, ver uit het huis van Saul eigenlijk nog. En Simei denkt, nou komt het goed. Nou komt het goed. Die man die ik weet niet wat het van hem geweest is, maar die Saul in ieder geval uit de stam van Benjamin uiteindelijk van de troon afgejaagd heeft. Die man die komt nou zelf te aanval. En Simei ziet dat zijn dag gekomen is en hij gebruikt die gelegenheid om David te vloeken en met stenen naar hem te gooien en met stof te stuiven. En dan zegt Abisai, een van Davids metgezellen, zal ik oversteken, aan de andere kant van dat beekje daar liep Simei, zal ik oversteken en die hond zijn kop afslaan. David zegt Abisai, want God heeft tot hem gezegd, vloek David. God heeft het tot hem gezegd. Ik heb het alleen maar verdiend. Ik heb het door mijn zonde verdiend. Het zwaard zou van mijn huis niet wijken. Wat ik van het verborgene gedaan heb, dat zal de Heer in het openbaar doen. En dan buigt hij eronder. En dan zegt hij, laat hem vloeken. Want wij hebben ergens helemaal niks meer om op te kunnen staan, gemeente. En zeker niet meer als we dat gaan ontdekken, dat we de gramschap van de Heere hebben te dragen. En dat dat nog verdiend is ook. Is het dat niet wat ook in het avondmaalsformulier voor onze aandacht geplaatst wordt in de week van voorbereiding altijd weer? Een iegelijk bedenken bij zichzelf, zijn zonde en vervloeking, opdat hij zich voor Gods aangezicht mishagen. Gemeente, daar kom je niet zo gauw mee klaar en daar kom je nooit echt helemaal overheen. Wij verdienen het om in het duister te zitten. Ga maar eens na hoe je leven geweest is 3 maanden na de vorige avondmaalsviering. Hoe je leven geweest is en als je dan nog verder teruggaat, dan krijg je nog veel meer aanleiding om voor jezelf te concluderen. De Heere doet geen onrecht als hij me in duister laat zitten. De Heere doet geen onrecht als hij me laat vallen en als hij me laat liggen. De Heere doet geen onrecht. En de Heere gebruikt de dagen van de duisternis, omdat hij daar alle aanleiding voor heeft. En het leven van degene die de Heere vrezen is echt niet, als we het tenminste naar de schrift proberen ons voor te stellen, dan is het leven van Gods kinderen en het leven in de omgang van de Heere echt niet een leven van de ene lichtende dag naar de andere lichtende dag, zonder dat we ooit met duisternissen en tegenheden en donkerheden en de gramschap van de Heere te maken krijgen. En dan kun je wel zeggen tegen jezelf en je kunt wel zeggen tegen elkaar, ja, maar er zijn toch beloften. En je kunt wel zeggen, dan moet je die belofte in het geloof aangrijpen. En dan kun je wel zeggen, maar de Heere heeft toch voor een oplossing gezorgd. Micha zegt, ik heb er op het ogenblik niet zo heel veel aan want ik ben gevallen en ik zit in donker. En dat is ook naar de gemeenschap, naar de beleving van het leven van Gods heiligen. En God weet wel hoe hij een mens op zijn plaats moet brengen. En hoe hij plaats maakt, zelf plaats maakt voor het verlossingswerk. En gemeente, met het oog op de viering van het heilige avondmaal zijn deze dingen ook zaken die aan de orde moeten komen. Maar het is niet alles. Het is niet alles. En dat blijkt wel als we verder naar Micha gaan luisteren. Want hij komt eruit. Hij komt eruit. Of beter gezegd, hij komt eruit. Hij weet dat hij eruit zal komen. En hoe weet hij dat? Hoe kan hij dat nou zeggen? Nou, om te beginnen dit. Hij heeft geleerd om te buigen voor de Heer. Hij is gewillig gemaakt om te aanvaarden wat de Heer over hem beschikt heeft. En als de Heer het nodig keurt om hem zijn zonden in herinnering te roepen, dan loopt Micha daar niet bij weg en dan probeert hij dat zichzelf niet wat goed te praten en wat recht te zetten. En dan gaat hij niet zichzelf proberen daar overheen te helpen. Nee, dan buigt hij daaronder, dan is hij niet opstandig, dan is zijn hart niet aan het vergrimmen tegen de Heere, dan murmureert hij niet, dan bijt hij niet in de stok. Maar dan heeft hij, en dan gebruik ik een uitdrukking die u vinden kunt in het 26e hoofdstuk van het boek Leviticus. Deze uitdrukking, dan krijgt hij een welgevallen aan de straf op zijn ongerechtigheid. En dan zegt hij, Heere, u bent recht in al uw weg en werk. Dan komt hij in de schuld. En dat is nou die zelfveroordeling. Dat is nou dat zichzelf mishagen. God rechtvaardigen als God me zijn gramschap doet dragen. En weet u wat het gevolg, het zegenrijke gevolg van zo'n houding is? Dat vindt u ook in Leviticus 26. Het zou leerzaam zijn om dat maar eens na te gaan voor uzelf. Het gevolg, het zegenrijke gevolg van zulk bukken onder de Heere, dat is dat de Heere zegt, en dan ga ik mijn verbond gedenken. Dan ga ik mijn verbond gedenken. En dan komt de uitkomst. En dan heeft Micha weer alle reden. En God geeft hem die aanleiding. God geeft hem die reden. God geeft hem ook de vrijmoedigheid. Als God aan zijn verbond gaat gedenken, dan ondervindt Micha dat in zijn binnenste. En als Micha zo voor God buigt, dan voelt hij die hand des Heren die bezig is om hem aan te raken en om hem op te richten. En dan voelt hij dat hij gesterkt wordt met kracht in zijn ziel. En dan gaan de beloften betekenis voor hem krijgen. En dan mag hij vertrouwen dat al is hij nou in duister, dat de Heere toch zijn licht is. En dat de Heere hem toch in het licht zal brengen. Hij ziet er niks van. De omstandigheden zijn allemaal nog tegen. Maar hij weet één ding, God. En dan valt hij weer terug op wat hij in dat zevende vers gezegd heeft. God is de Heere. Hij verandert niet. Hij is ook de Heere, de onveranderlijke God. Als hij me zijn gramschap doet dragen. Dat heeft hij ook gezegd. Zijn woord is ook dat als een mens tegen hem zondigt, hij geen voorspoed zal hebben. Daar houdt de Heere zich ook aan. Maar hij is ook de waarachtige als hij beloofd heeft dat hij het geroep van zijn ellendige horen zal. En als hij mensen die voor hem buigen en die hun welgevallen aan de straffingen van hun ongerechtigheden kregen. Als hij voor zulke mensen zijn verbond zal gaan gedenken. Dat is ook waarachtig. En daarom Micha komt er zover dat hij tegen zijn vijand in zegt, ja het is waar, ik ben wel gevallen. Maar ik zal weer opstaan. Dit wordt toch mijn einde niet. Dit wordt toch mijn ondergang niet. Maar De Heere zal uitkomst geven. Hij zal uitkomst geven. En al die dingen liggen in onze tekst, gemeente, laten we ze maar eens nagaan. Ook dat de Heere zijn twistzaak zal twisten. Dat wil zeggen dat de Heere tenslotte de zaak van Micha zich zal aantrekken. Dat hij met die spottende vijanden wel zal gaan afrekenen. En dat hij de taal van de tegenspreker wel zal beschamen. En dat hij de mond van de vijand wel zal stoppen. En dat hij wel recht zal verschaffen. En dat de spotters het gewaar zullen worden dat wie Gods volk aanraakt, Gods oogappel aanraakt. Dat kun je niet straffeloos doen. En dat Micha dan tenslotte zover nog een keer gebracht zal worden, dat hij Gods gerechtigheid zal mogen gaan aanschouwen. Dat zijn allemaal geweldige zaken die hier zo in een paar zinnetjes door de profeet onder woorden worden gebracht. Ik zei al, laten we ze maar eens nagaan, één voor één. Hij zal weer opstaan. Hoe? Ja, niet omdat hij zelf nog zoveel kracht in zijn benen heeft. Hij kan zijn benen niet eens meer onder zich krijgen. Laat staan dat hij kracht heeft om dan zich op te richten in zijn eigen mogelijkheden. Nee, als hij opstaan zal, dan is dat omdat God hem oprapen zal. Dat God hem weer op zijn benen zal zetten. En omdat God hem op die verzwakte benen zal laten gaan. Omdat de Heere hem krachten geeft. Zo was het toen met Micha. Ja, en dat woord mag je dan ook toepassen. En dat mag ik ook als een bemoediging meegeven aan hen die nu te neer liggen. En die niet weten hoe het moet. En die nog moeten erkennen dat het rechtvaardig zijn, zou zijn als het zo zou blijven ook. En die toch te midden van al die nood en die ellende niet kunnen nalaten hart en oog op te heffen naar omhoog. Heere, ik weet het niet meer en ik kan het niet meer en ik ben aan het eind. Zonen Davids, ontferm u mijner. Dacht u dat de Heere dat niet zou horen? Ja, maar ik heb het al zo vaak gevraagd. Ja, dat vroeg ik niet. Ik vroeg of u dacht dat de Heere het niet zou horen. Het kan best wezen dat u dat al zo vaak gevraagd heeft. Maar u hebt misschien nog net één keer te weinig gevraagd. Blijf het dan maar roepen. Bartimeus had het ook al heel wat keren gevraagd. Maar nog net niet genoeg. En nog net niet dringend genoeg. En nog net niet aanhoudend genoeg. Maar toen de Heere oordeelde dat het genoeg was, toen stond hij stil. Dus blijf het dan maar vragen. En als een mens op zijn plaats mag komen en zichzelf niet gaat beklagen en daarmee ophoudt om zich te gaan beklagen. En daarmee ophoudt om zichzelf zielig te voelen. Want daar moet je ook voor oppassen in het geestelijk leven. Als een mens ervoor inderdaad voor gaat bukken en buigen. Ik moet wel des Heren gramschap dragen. Want de Heer is aan mij niks verplicht. Als die Heer me zou geven wat ik verdiend had, dat was nog veel erger. Dan was ik er niet eens meer. Dan zou er nooit meer een mogelijkheid zijn dat hij me nog zou opzoeken. En dat hij me nog op mijn benen zou zetten. En dat hij me nog licht zou laten zien. Nee, als een mens op zijn plaats komt. En voor God gaat buigen. En ik zeg het maar weer met die woorden uit dat wetboek van Mozes. Een welgevallen aan de bestraffingen van zijn ongerechtigheid krijgt. En God gaat aan zijn verbond gedenken. Wel op grond daarvan mag ik het zeggen. Wat Micha zei zal dan ook waar worden. Al lig ik nou neer, al ben ik gevallen, ik zal toch weer opstaan. En al ga ik in het duister, de Heere zal toch mijn licht zijn. En hij zal mij toch met zijn licht geleiden en voorgaan. Het is toch wel eens eerder gebeurd, ook niet waar, Micha? Dat de Heere je al eens eerder tot een licht gestrekt heeft. Lees de eerste 6 hoofdstukken van het boekje maar. kun je tegenkomen dat het al eens eerder gebeurd is. God is een licht. En die brengt hem in het licht. En het duister verdwijnt. En weet u nou hoe dat kan? Wat daar nou eigenlijk het geheim van is? Hoe kan de Heere dat nou doen aan een zondig mensenkind, aan een mens die zijn gramschap verdiend heeft, licht schenken? Hoe kan de Heere dat nou doen, zo iemand oprichten? Zo iemand heeft dat toch helemaal niet verdiend? Nee, zeker verdiend heeft hij het niet. Rechten kan hij niet laten gelden, al zou hij nog zo hartelijk smeken, dan verdient hij het met zijn smeken nog niet. Dan zou hij hete tranen schreien, dan zijn die tranen nog geen betaalmiddel. En dan kan hij met die tranen nog niet bereiken dat de Heere zich over hem gaat ontfermen. Op grond waarvan is het dan? Er was eens een keer één, dat is jaren later geweest, de geschiedenis zoals de Heere die van zijn heil ons in het woord van God beschreven heeft. Er was er een moment waarop die ene kwam, die van zichzelf zei, ik ben het licht der wereld. En weet u wat er met hem gebeurde? Duisternis trok over de aarde. Als er ooit één was die recht had op Gods gunst, die recht had om in het licht te leven, omdat hij zo volmaakt gehoorzaam was, omdat er geen enkele smet in zijn leven te vinden was, omdat in zijn gedachtenleven en in zijn dadenleven en in zijn woorden nog nooit iemand, God ook niet, aanleiding had gevonden om hem ergens van te beschuldigen. Als er ooit één geweest is die recht vaardig voor God geleefd heeft, die rechtvaardig voor God gewandeld heeft, die in zijn waken en in zijn slapen heilig is geweest en volkomen toegewijd aan de eer van zijn God. Als er ooit iemand geweest is, wiens eerste en wiens laatste gedachten altijd waren geconcentreerd op de eer van zijn God in de hemel, dan is hij het geweest. En je ziet hem in de duisternis hangen. En je hoort hem in de duisternis klagen. Als iemand die er nog veel erger aan toe is dan Job en Micha samen. Als Apollyon op hem aanstormt. En als hij alles kwijt is. En zijn God ook kwijt is. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij heeft het verdiend voor Micha. Toen en daar, hij heeft het verdiend dat de mens in het geloof mag weten en in het geloof bij tijden mag zeggen, als ik gevallen ben, ik zal toch weer opstaan. En als ik in de duisternis zit, dan zal God mij een licht zijn. En dat Micha dat bedoelt. Ik denk dat we dat af mogen lezen uit die twee uitdrukkingen die we hier vinden. Namelijk die ene uitdrukking dat de Heere zijn twistzaak zal twisten. En nog meer en nog duidelijker aan het laatste gedeelte van vers 9. Dat hij zijn lust zal zien aan Gods gerechtigheid. Wat is dat? Er zou veel van te zeggen zijn, maar ik beperk me tot dat ene. Waar is Gods gerechtigheid te zien, gemeente? Als je de ganse schrift doorleest, Oud en Nieuw Testament, waar is Gods gerechtigheid het helderst en het duidelijkst te zien? Als je bij het Oude Testament wil blijven, dan moet ik u meenemen naar het heiligdom. Naar dat brandofferaltaar. Naar dat offer dat in vlammen opgaat. Dat is Gods gerechtigheid. Dat hij de zonde bezoekt. En dat de zondaar gespaard blijft. En als we het nog duidelijker willen zien, dan moeten we naar datgene wat in het Nieuwe Testament, ons Nieuwe Testament, ons van de vervulling van het brandofferaltaar en van het brandoffer getekend wordt. Ga dan mee naar Golgotha. Ga dan mee naar die plaats waar we een ogenblik geleden ook in het duister stonden. Maar nou is het weer licht geworden. Nou is de strijd gestreden. En nou hangt hij daar aan het kruis, gans uitgeput. En hij heeft eerst moeten roepen, mij dorst, want Anders kon hij niet eens zeggen wat hij moest zeggen. Dan was het te fluisteren geweest. Dan had hij niet kunnen uitroepen met grote stem wat hij moest gaan uitroepen. Omdat hij weet in zijn ziel overtuigd is en van zijn vader overtuigd geworden is. Dat aan het recht van God nu voldaan is. En dat de schuld van zijn volk uit zijn boek gedelgd is. En als hij dan van die soldaat op een spons wat edik te drinken gekregen heeft. En zijn lippen weer bevochtigd zijn en hij weer wat zeggen kan. Dan klinkt het over Golgotha. En daar is Gods gerechtigheid op het allerhelderst geopenbaard. Het is volbracht. En dan nog één woord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij het hoofd buigende gaf de geest. Gods gerechtigheid die hem treft. Die hem als het offer de dood doet ingaan. En Gods gerechtigheid die daardoor vrijspraak, vergeving, verlossing, eeuwige zaligheid, eeuwig leven voor een schuldig volk, voor een schuldig Micha's volk verwerft en het door de Heilige Geest gaat uitdelen voor mensen die het verdiend hebben, nu en eeuwig de gramschap van de Here te dragen, omdat ze tegen hem gezondigd hebben, vanwege de gerechtigheid Gods in Christus, in dat offer, in dat lam, in dat bloed, vanwege de gerechtigheid Gods, krijgen zij in plaats van de dood het leven, in de plaats van de vloek, de zegen. Micha mag zijn lust hebben aan Gods gerechtigheid. Hebt u dat ook? Is dat hart van het evangelie? Dat gebeuren op Golgotha, en neem het verlengde daar ook maar van. Want dat hoort er net zo bij. Gods gerechtigheid aanschouwen ook als die steen weggewenteld is. En als hij opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking, deze zaligmaker, is dat hart van het evangelie. Ook de boodschap van het bloed en van de opstanding van Christus. Uiteindelijk ook de boodschap waar uw hart voor ingewonnen werd. En waar u de gerechtigheid Gods in hebt mogen zien. En waar u het evangelie in hebt mogen beluisteren. Dat is het immers, deze gewisse belofte van God. Geloven. En die gewisse belofte van God spreekt van dat offer. En de vrucht van dat offer. De dood van Christus. En de zalige resultaten van de dood van Christus. En omdat hij dat alles gedragen, uit de wereld gedragen heeft, die zonde, die ongerechtigheid, daarom heeft God in gunst en niet in wraak zijn lust. Daarom komt er licht over het pad van hen die de Heere vrezen. Daarom is de Heere hen zelf tot een licht. Gemeente, dat zijn realiteiten voor wie gelooft. En dan kan Micha die vijandin in de ogen kijken en tegen haar zeggen, verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Verblijd u niet over mij. Nee, dat is geen grootspraak. Maar dat is net zoiets als wat Paulus doet als hij zegt, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Maar Paulus toch. Ach joh, zegt hij, ik mag achter mijn borg schuilen. Ik sta voor zijn rekening. Mij zal geen kwaad meer deren. De dood kan me ook niks meer maken. De hel ook niet. Ik ben gekocht. Met zijn bloed. Ik heb mijn lust aan zijn gerechtigheid gezien. En ik juich niet te vroeg als ik tegen mijn vijandin zeg, verblijd u over mij niet. Zij juicht te vroeg. En zo lost de Heere nou de zaak voor Micha op. En dat mag hij dan ook geloven. De Heere neemt zijn zaak ter hand, hij hoeft het helemaal zelf niet meer te doen. En wie er ook zou komen, wie er ook beschuldigingen tegen hem zou inbrengen, wie er ook een aanklacht tegen hem zou formuleren en wie er ook een rechtszaak tegen hem zou aanspannen. Ach, Micha kan het nou helemaal in de hand van de Heere geven. En al zou de duivel hem bedreigen met ik weet niet wat allemaal, al zou de duivel hem proberen te ziften als de tarwe, al zou de duivel hem opeisen van God, zodat de Heere hem een ogenblik op de zeef van Satan laat zitten, dan nog, dan heeft de Heere gezegd, ik heb voor u gebeden. Dan heeft hij nog een zaakwaarnemer, kinderkens, indien we gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige, dat is de redding van een zondaar. Dat alleen. Gemeente, ik zou zeggen, wees u maar met deze dingen werkzaam in deze week van voorbereiding. En oefen u zelf maar in de manier waarop Micha de dingen onder woorden brengt, om ze zo voor uzelf ook te mogen formuleren. Naar de ene, naar de andere kant. Heere, ik heb tegen u gezondigd. Die kant ook. Stap daar nou niet overheen. Erken dat de Heere recht is. Ook in zijn gramschap. Val die God te voet. Toon eerbied waar hij woont. Besef dat we met een heilig God te doen hebben. Maar ook die andere kant waar Micha terecht kwam. Lust hebben naar zijn gerechtigheid. Te mogen zien hoe die borg zich gaf in de dood. Te mogen zien dat hij de zijnde die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde. Om te mogen zien dat in die zaligmaker ruimte ligt voor de bedekking van al de schuld. En dat in die zaligmaker en in zijn offer en in zijn opstanding en in zijn voorbeden alles opgelost is. Ja, alles opgelost is. Dat God geen zonde meer in zijn Jacob ziet en geen overtreding meer in zijn Israël. En dat God om zijnentwil een bron van licht en troost en vrede en vreugde is. En valt de duivel aan en maakt hij het benauwd en zeggen ze, waar is nou uw God? Luister dan nog eens één keer naar die klacht van hem tegen wie ze het ook gezegd hebben. En zoals de duivel het tegen hem zegt, heeft hij het nog nooit tegen een ander gezegd. En dat is de helse benauwdheid voor hem geweest. Waar is uw God? En hij heeft getast en om zich heen gevoeld en met de spanning van zijn ziel gesmeekt en geworsteld. En toen heeft hij zijn God weer gevonden, zoals Christen dat zwaard uiteindelijk toch weer vond. En toen kon hij het zeggen, verblijd u niet, o mijn vijandin, als ik gevallen ben zal ik weer opstaan. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Let u er wel op dat deze dingen gekend worden. En dat deze werkzaamheden realiteiten zijn in het leven van Gods kinderen. En dat ze in het leven van een avondmaalganger niet kunnen worden gemist. Amen. We zingen Psalm 139, het 14e vers. wij samen danken. Heren, ook nu danken wij u, want het was uw woord dat we meekregen. Wilt ge het heiligen aan ons hart, wilt ge het gebruiken in uw handen als een middel waardoor wij onderwezen worden. Als een woord waardoor we wijs worden tot zaligheid. Als een woord dat ons richtsnoer mag zijn, ook in een week van voorbereiding. Heren, we hebben zo een aantal dingen gehoord die uit het leven van Micha kwamen, waar hij door uw Heilige Geest ertoe gebracht is om die dingen ook te zeggen en te schrijven en weer te geven wat hij zo in zijn eigen zielenleven heeft meegemaakt, zijn geloofsworstelingen, zijn aan het eind zijn, zijn gevallen liggen, zijn onmogelijkheid om zichzelf op te richten, zich te moeten bukken onder de gramschap van de Heere, een welgevallen nemen aan de bestraffingen van zijn ongerechtigheid. En aan de andere kant ook, dat stelde u daar nou tegenover, dat was niet van hem, dat was helemaal niet van hem. Maar dat u aan uw verbond ging gedenken. En dat u hem genade gaf om uw gerechtigheid te mogen zien. En daar met vreugde, met innerlijke verwondering, met een innerlijk vermaak, met lust op te zien. En het te weten om Christus wil. Mijn God zal me horen. God zal mijn licht zijn. Mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. En als ik gevallen ben, dan sta ik toch weer op. Want daar zorgt Hij voor. Heren, we bidden van u dat iets van dat geloof en van die geloofswerkzaamheden ons leven ook zou mogen kenmerken. Ook juist in deze week. En geef dat zo uw volk geoefend mag worden. En door u zelf ook mag worden voorbereid op de ontmoeting met u. Waar het toch aan uw tafel ook daar weer om gaat. Om uw gerechtigheid te zien. Dat er met lust naar verlangd mag worden, Heren. Om het nog eens te zien, ook in de tekenen, wat dat heil van die zaligmaker inhoudt. Voor zulke mensen die verdiend hebben de gramschap te dragen en eeuwig. Laat uw geest ons leiden. Heere, geef dat ook en met name in de geestelijke dingen we het ervaren mogen dat u aan ons denkt. En dat u ons door uw geest beïnvloedt. Wees ons in alle dingen nabij en goed. Wilt u ons bewaren voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. Gevaren die ons allerwege bedreigen en omringen. De dood die uiteindelijk achter elk leven staat. Heere, ziekte kan komen. Bedreigd van alle kanten is ons leven eigenlijk altijd in gevaar. Behoed en bewaar ons als we thuis zijn, bewaar ons als we op reis gaan, bewaar ons op al onze wegen. En wilt u bovenal ons bewaren voor de zonde. En laat ons het gevaar zien dat ons van de kant van de zonde bedreigt. En beschermt u ons om Jezus wil. Amen. Psalm 31, vers 15 en 16. Hoe groot is het goed dat gij zult geven en gij zult uw volk een schuilplaats wezen. 15 en 16 van 31. Thank you. Zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.